Goedemorgen, broeders en zusters. Dood voor de zonde, dood voor de wet en dood voor alles wat ons van Christus scheidt en in nieuwheid des levens wandelen in gemeenschap met hem. Dat is de boodschap van het evangelie. Petrus zei, alle mensen is als gras, het gaat allemaal voorbij, maar het woord van God blijft in eeuwigheid en dat is het evangelie wat u verkondigd is. Dus nieuw leven. In Christus. Dus ik sluit me daar volledig bij aan. Vanmorgen wil ik graag met u een gedachte delen over het pond en of het woord van God. En dan heb ik eigenlijk 3 keer hetzelfde gezegd. Het vervelende is, toen ik me voorbereid had, en dat doe ik altijd uit de Statenvertaling, dacht ik, ik pak even de vertaling die hier gelezen wordt. En toen raakte ik een beetje in de war, want ik was in 1 keer het woord kwijt. Dus mijn advies zou zijn, als u woordstudie doet, bijbelstudie doet, neem in ieder geval de Statenvertaling erbij, als u geen Hebreeuws of Grieks kent zoals ik. Want je raakt soms toch wel iets moois kwijt. Daarmee wil ik geen kritiek hebben of niks. Ik zeg alleen maar, zoek het ruim en laat je onderrichten ook vanuit de Statenvertaling, omdat die toch wel heel dicht bij de grondtekst staat. Dat was alleen maar hetgeen wat ik u wilde vertellen. En daar liep ik tegenaan. Ik wil graag met u gaan naar Lucas 19. Daar wordt ons een gelijkenis verteld van de Heer Jezus. Dat is de gelijkenis van de ponden. Het sluit denk ik heel mooi aan als u goed luistert bij wat de broeder gezegd heeft, want het komt er dus eigenlijk op neer dat als je als mens geboren wordt op deze aarde, hoe leuk het ook allemaal is voor je ouders, dat is natuurlijk, laten we dat voorop stellen, is geweldig, maar langzamerhand ga je er wel achter komen dat het toch ook wel wat schaduwkantjes heeft en uiteindelijk kom je er eigenlijk achter dat het leven van de mens, als God niet ingrijpt, ijdel is. Het gaat voorbij en niemand weet het nog. En ja, hoe oud ben je geworden? Gisteren is een tante van mij begraven, 96. En de hele familie zegt, nou, dat is nogal een leeftijd. Maar het heeft dus een einde, schijnbaar. He? En dat is het. Maar het woord van God, hadden we net geconcludeerd, zei Petrus, is eeuwig en dat is het evangelie. Dus het evangelie heeft alles te maken met iets wat van boven komt. Want deze schepping kent dat niet. Het is vanuit God gegeven en het is eeuwig. En daarmee onderscheidt het zich fundamenteel met alles wat in deze wereld is. Want dat wordt heel kort samengevat door Salomo en dat was de wijste man ooit. Want die zei alles is ijdelheid. Moet je er dan maar mee ophouden? Nou, dat is nou ook weer, geniet wel van de dag, doe dat vooral. Maar realiseer je dat gewoon? Wil je dus iets hebben wat blijvend is? Dan moet je afdoen wat van jezelf is en dan moet je aandoen wat van Christus is. Je kunt ook zo zeggen, dan moet je wederom geboren worden. Dan moet je nadat je geboren bent uit water, moet je ook nog geboren worden uit de geest. En dat zijn allemaal dezelfde begrippen. Begrijpt u? De Bijbel noemt dat op verschillende manieren, maar je mag het heel simpel zeggen. Zoals de Heer Jezus het zei tegen Nicodemus. Nicodemus, je bent de leraar van Israël, maar begrijp je dit niet? Je moet gewoon wederom geboren worden. Je moet geboren worden vanuit de geest. En die vind je niet in deze schepping, want die gaat voorbij. Toch? Deze schepping gaat voorbij. En wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat nieuwe, dat wil God al in u, in mij, in ons hart leggen, zodat we bewaard zijn voor tijd en eeuwigheid, zeggen de oude mensen. Voor tijd en eeuwigheid, dat klinkt zo zwaar, maar dat is gewoon waar. Voor vandaag en voor morgen. En dat is evangelie. Prachtig, hè? Maar nu een praktisch iets. Want ik lees van u een gedeelte uit Lucas 19 en ik begin in vers 11. En let op waarom de Heer dit vertelt. Dus je moet eigenlijk de schrift altijd wel heel goed lezen en ook proberen te begrijpen in welke context staat het. Er staat bij de gelijkenis van de ponden. In vers 11. Toen zij daarna luisterden, naar dat voorgaande over Zacchaeus, sprak hij nog een gelijkenis uit. En dan staat erachter, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Ze dachten, Het loopt een einde. We gaan op naar Jeruzalem. De Heer Jezus zal Messias worden. Het Rijk van Christus, van David, zal tot stand komen. We gaan naar het einde toe. Snapt u? Er staat dus bij. Want zij meenden dat het Koninkrijk Gods de stond openbaar zou worden. En dan zegt hij dus een gelijkenis op basis van die gedachte. Snapt u? Het staat in een context. Hij zeide dan, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich een koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven, hij gaf hun 10 ponden en zeide tot hen, drijf handel totdat ik kom. En er staat in vers 14, doch zijn burgers haten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid gekregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen, om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zei, Heer, uw pond, of uw pand, of het woord, heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem, voortreffelijk, goede slaaf, en omdat gij in het minste getrouw zijt gewezen, heb gezag over 10 steden. Hier stop ik even en nu wil ik even wat humoristisch zeggen. Stel je voor dat dat allemaal over ons gezegd wordt. Dan zou je dat toch eigenlijk wel op je grafsteen willen hebben, of niet? Of zeg ik nou iets heel geks? Als de mensen die ons straks te aarde brengen, want ja, dat gebeurt toch een keer, wisten en weten dat dit over ons gezegd wordt. Straks. Dat is toch geweldig, of niet? Dat de Heer dit over ons zal zeggen. En dat moet eigenlijk, of dat moet niet, dat zou mogen ons levensdevies. Dat de Heer datgene wat hij aan ons heeft toevertrouwd, op de dag dat we voor zijn rechterstoel verschijnen, want dat is binnenkort, dat hij zal zeggen, je was dan een dode ziel, je bent wederom geboren geworden. Ik heb je het woord, het pand. Ik heb je het pond gegeven. En je bent getrouw geweest. Ga in. Tot het feest. Het is allemaal. Dit herken je toch? Dit is toch praktisch? Lees ik verder. Dus. Hij zeide tot hem, vers 17, voortreffelijk goede slaaf. Omdat gij in het minste getrouw zijt geweest, hebt gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zeide, uw pondheer heeft 5 ponden opgebracht. En hij zeide ook tot hem, en gij wees heer over 5 steden. Moet je natuurlijk ook nadenken, waarom staat er nou steden bij? Je begrijpt het gewoon, hè? Het gaat om een koning die een koninkrijk in ontvangst neemt. Uw werde geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Herkent u het? De Heer heeft zijn koninkrijk. Straks komt hij naar beneden, op aarde, komt dat koninkrijk ook. En wij zullen toch als koningen met hem heersen. En dan krijg je schijnbaar steden. Ja, zo mag je het voor jezelf gestalte geven. Maar wel als je trouw bent gebleven. Vandaar dus die grafsteen. Maar dat mag je ook wel weer vergeten trouwens. Maar zo denk ik altijd. Ik denk altijd, wat is nu het woord? En wat betekent dat praktisch voor mij? En dat praktisch komt niet uit mijzelf voort. Het komt van God. Want hier wordt dus gezegd dat die persoon, dat is natuurlijk de Heer Jezus, die ponden geeft, die geeft ze van zichzelf. Die hebben wij dus zelf niet. Wij hebben alleen maar lege handen. Toch? Wij krijgen iets van hem. En dat is ook heel mooi, want dat wil ik u straks ook nog voorlezen. Dat is een wisselwerking. Maar goed, daar komen we nog op. En dan staat er dus die tweede, 5 ponden. En hij zeide, wees heer over 5 steden. Dan ben ik in vers 20. En dan komt hij. De volgende kwam en zei, Heer, hier is uw pond, dat ik in het doek heb weggeborgen en bewaard heb, want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt, en neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en maait wat gij niet gezaaid hebt. En dan zegt hij zeide tot hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maait wat ik niet gezaaid heb. Nou, verder lezen we dan dat hij toch op de bank had kunnen zetten. Maar de nadruk ligt natuurlijk op degenen waarvan hij zegt, voortreffelijk goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw bent geweest, heb gezag. Snapt u? Dit is de praktijk van een christen. Dit is waar de christen zich mee bezig zou moeten houden. Iets wat hij niet van zichzelf heeft, en daarom sluit het mooi aan bij wat de broeder zei, wat de Heer ons verstrekt. Zijn beloften, zijn woord. Dat is wat hij achterliet. En hij vraagt straks, wat heb je gedaan met mijn woord? Wat heb je gedaan met hetgeen ik je toevertrouwd heb? En we zullen daar, als het goed gaat, ook nog een lied over zingen. Maar dit is eigenlijk de toon van vanmorgen. Dan wil ik graag met u gaan naar een gedeelte in de Thessalonicenzenbrief. Nee, in de Timotheusbrief, excuus. Thessalonicenzen komt straks nog misschien. Maar dit gaat over de groeten die Paulus doet aan Timotheus. En dan kom je gelijk bij de Statenvertaling uit, omdat ik het hier dus niet weer vond. Want hier staat in de Statenvertaling pand, terwijl in vers 20 iets anders staat. De Heer noemt in Lucas het woord pond. En Paulus zegt 3 keer tegen Timotheus, we zullen die tekst allemaal lezen, dat hij het pand hem toevertrouwt tot die dag bewaart. Toch? Maar dat weet je, vind je hier niet weer. Vandaar dus mijn opmerking. O Timotheus, ik lees vers 20 van 1 Timotheus 6. Dat is de groet van Paulus aan Timotheus. Timotheus was zijn waar kind in het geloof. Hij had Timotheus meegenomen op zijn reis. En hij had hem laten besnijden omdat zijn vader geen Jood was. En dan 1 Timotheus 6 vers 20 lezen we. O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken en de tegenstellingen der onrechte, zogenoemde kennis. Dus bewaar wat u is toevertrouwd. En in de Statenvertaling lezen we, bewaar het pand wat u is toevertrouwd. Dan de volgende bladzijde, dan ben je in de tweede brief, komen die teksten weer tegen. En dan lees ik 2 Timotheus 1, en dan begin ik in vers 11, en ik ben daartoe aangesteld, zegt Paulus, als verkondiger en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en schaam mij daarvoor niet, want ik weet dat ik mijn vertrouwen heb gevestigd, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en dan komt hij. En ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat hij bij machte is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft, dat pand, dat lees je dus in de Statenvertaling, dat hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Neem tot een voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is, en dan nog een keer, bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd. Dringt het tot u door? Mooi hè? Wij waren niks. Wij zijn doodverklaard. Wij zijn met, hopelijk, Nicodemus wederom geboren. Ik denk het wel hè. Wederom geboren tot een levende hoop. Toen ontvingen we de Heilige Geest, volgens de Efezebrief, die een onderpand is voor de dag der verlossing. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het woord van God wonen rijkelijk in u. De Heer Jezus zegt, je moet mijn woord bewaren. En hij zegt hier tegen Timotheus, dat hij dus dat pand wat hem is toevertrouwd, bewaren moet. Maar er wordt ook gezegd, bewaar door de Heilige Geest in ons woord het goede dat u is toevertrouwd. Het staat hier ook, dat God het bewaart. Dus datgene wat God bewaart, is evenzo waar als hetgene wat wij moeten bewaren. Ziet u? Lees zelf die tekst nog eens door, dan zie je de ene keer staat er, God bewaart, en de andere keer staat dat Paulus zegt, u moet het bewaren. Het is beide waar. Het is het woord Gods, wat God heeft, zijn woord, wat in onze harten is gelegd, wat ons zalig kan maken. Als het dan toch bij Jacobus moeten blijven. Maar dat woord Gods zou ook een werking in ons hebben. Tot activiteit komen. En dat lazen we weer met de broeder in de Filippenzenbrief, toch? Filippenzen 2, zei u. Die het goede in ons werkt, toch? Zeg je? Efeze. Zullen we het eens opzoeken? Want dat is geweldig mooi. Want dan, dit zijn dingen die moeten wij langzamerhand kennen. Aan de andere kant is het ook goed om ons dat weer te realiseren. Waarom? Omdat ter aansluiting van wat de broeder zei, wij dood zijn. En ook, deze wereld is dood. En deze wereld gaat voorbij en eindig. En het mooie is dat het evangelie een kracht Gods is tot behoud voor ieder die gelooft. Maar ook dat God een werk in ons doet, wat hij bewaren zal tot die dag, in de vorm van zijn woord. En dat wordt ook een pand genoemd en in de gelijkenis wordt het een pond genoemd. Snapt u? Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar het is zo kostbaar. Het is niet van deze wereld. Het is niet van deze schepping. Het komt van buitenaf. Het komt van Gods wegen. Efeze 2. Dan lezen we nog die tekst die ik net noemde in Efeze 1 vers 13. In hem zult ik gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. Daar begint het mee. In hem zijt ook gij toen gij gelovig werd. U hebt het eerst gehoord. Toen werd u gelovig. En toen werd u verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Die een ander onderpand is van onze erfenis. Die 10 steden, weet je nog? Of die 5. Tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijn heerlijkheid. Het gaat allemaal over de toekomende tijd. Die God begonnen is toen hij Christus uit de dood heeft opgewekt. En die hij volgens Handelingen 15, ik wil niet ingewikkeld doen, maar waarvan hij zegt dat hij nu bezig is om een volk te verzamelen voor zijn naam uit alle heidenen. Vandaar de gemeente, een volk met allemaal talen, vreemde talen, maar verbonden in Christus in dat ene lichaam, wat hij getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst heeft, niet op aarde, waar, dan zeg ik het even anders, roest of mot ze kan aantasten, maar bewaard bij de Heer, waar nog roest, nog mot ze aantast in heerlijkheid. En wanneer hij komt, voor die grote dag des toorns, zullen wij ook met hem verschijnen, opdat wij behouden worden van de toorn. Om straks met hem te regeren. Het is eigenlijk heel plat geslagen wat ik nu zeg. Maar het zijn Bijbelse waarheden, denk ik. Ik begrijp het zo, vanuit Gods woord. En dat is onze levende hoop. Want ook al vervalt onze uiterlijke mens, broeders en zusters, nochtans worden we van innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En dat is allemaal het werk Gods. Dat is allemaal de kracht van zijn opstanding. Dat is allemaal datgene wat je hier niet vindt in deze wereld. Sorry, u kunt lang zoeken, u vindt het er niet. U vindt het hier, in het woord van God. In de Bijbel, in de woorden van de Heer Jezus Christus. Die kwam om te zoeken wat verloren was en zalig te maken. Die ons ook een hoge priester genoemd wordt, een trooster. Maar nu die werking van dat woord, de broeder zei in Efeze 2, welke tekst? Dank u wel, ja, we moeten elkaar een beetje helpen. Want, zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus we zijn geboren door de geest, en we wandelen door de geest, zegt ook Paulus. Het heeft allemaal te maken met het nieuwe leven, met het opstandingsleven, en u vindt het niet bij uzelf. Ik waarschuw u. En als u denkt dat u bij uzelf vindt, dan gaat het nog steeds fout. En daarom mag u ook de woorden van Paulus nemen. Houd het ervoor. Prachtig, hè, dat het zo gaat. Ik ben terug in Timotheus. En dan wil ik nog iets zeggen van deze prachtige verhouding tussen Paulus en Timotheus. Omdat dat pand verder uitgewerkt wordt. Ik moet even goed nadenken, want ik probeer ook de verbinding te houden met de broeder, met het voorwoord. Wij vinden in Paulus en in Timotheus vinden wij een relatie waarvan Paulus laat merken dat hij heel erg dankbaar is en blij is met Timotheus. En dat hij dus van zichzelf zegt, Paulus, dat hij een pand heeft ontvangen van God. En hij zegt tegen Timotheus dat hij ook dat pand heeft ontvangen en dat hij dat moet bewaren. Waaruit dus blijkt dat hij bij zijn woorden die hij spreekt als hij in de gevangenis is, Timotheus wil focussen op wat echt belangrijk is. Dat is je bediening. Dat is de gave die God je gaf. Dat is hetgeen wat God jou heeft toevertrouwd. Begrijpt u? Dat was bij Timotheus de verkondiging van het evangelie. Dat was bij Paulus de verkondiging van het evangelie. En als je inzoomt op Paulus, dan zie je dat hij ongelooflijk veel geleden heeft om dat pand wat hem is toevertrouwd te bewaren en de werken Gods in zijn leven tot uiting te brengen. Ergens anders wordt gezegd over Paulus, wanneer hij tot geloof is gekomen, dat Ananias is dat geloof ik, dat hij dan zegt, dat zegt God tegen hem, ik zal hem tonen over Paulus hoeveel hij moet lijden. Dus dat pand wat wij hebben, dat woord wat wij met ons meedragen, dat heeft zijn werking ten goede in ons, maar in de wereld om ons heen krijgt het tegenspraak. En is het lastig en voel je je buitengesloten, omdat je dat woord draagt en bewaart. Dat wordt niet geaccepteerd. Dat zegt de Heer Jezus ook, ze zullen mij niet accepteren, maar jullie ook niet. Dat komt door dat woord. Dat bewaart ons in deze wereld, maar dat is gelijk als een, ja, hoe moet ik, het levert conflicten op. Doordat de wereld, scheiding, doordat de wereld het niet accepteert. Het is vijandig. Nou, en wie dat zeker heeft gevoeld, is Paulus. En ik heb u de vorige keer dat geloof ik ook gelezen, aan het einde van de eerste Korinthebrief, dat Paulus tegen die Korintiërs zegt, jullie accepteren mij niet. En het woord wat ik jullie wil meegeven, accepteren jullie niet. En jullie luisteren naar anderen, die noemt hij valse profeten, zoek het maar na. Hij zegt, daar luisteren jullie wel naar, maar naar mij niet. En dan moet je eens kijken wat hij dan allemaal opnoemt. En dan moet ik denken aan wat Ananias dus over hem profeteerde. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden. Paulus heeft enorm veel geleden voor het evangelie, voor het woord wat hij trouw droeg en uitdroeg. Bedenk maar bijvoorbeeld, als je in de handelingen leest, hoe hij op een gegeven moment als een god wordt vereerd. Weet u nog, als hij tekenen en wonderen doet, en dan in één keer gaan ze hem als een god vereren, even later gaan ze hem stenigen. Een voortdurende tegenspraak van de Joden. Dan heeft die mensen dat geloof gebracht. Dan komen de Joden erachter. Die brengen twee dracht en dan moet hij vluchten. En dat is niet één keer, maar dat gebeurt voortdurend. Dus het woord wat in hem gelegd werd, die bediening die Paulus had, die werkt hij uit door de geest. Want hij kan niet anders, zegt hij. En dan zegt hij vervolgens, kijk eens wat dat voor tegenstand opbrengt. En al die dingen die hem overkomen zijn, noemt hij in de Korinthebrief om aan te tonen hoe hij zijn leven heeft gegeven voor zijn heiland en dat ze van belang is om hem daarop te vertrouwen dat hij werkelijk een dienstknecht van God is. Maar wat doen de Korintiërs? Die schuiven hem aan de kant en ze luisteren naar anderen. En ze worden vleeselijk. Paulus zegt ergens anders, allen in Azië hebben mij verlaten. Dat is wat. Wat deze man heeft ondergaan voor het woord. Dus aan de ene kant is het woord Gods een kracht tot behoud. Voor die die gelooft. Maar als Gods werking in ons leven tot uiting komt, brengt het ook scheiding en tegenspraak. En lijden. En niet alleen in Nederland, maar overal in deze wereld. En sommige plekken gaan de mensen heel ver om christenen te vervolgen. Ik las dat 1 op de 7 christenen in de wereld vervolgd wordt. Het kost ook wat, begrijpt u? En het is natuurlijk ook verstandig om de kosten te berekenen voordat je ja zegt tegen de Heer. Het kost je alles. Maar onze heiland gaf alles op. Hij leed en hij stierf als mens. Hij stond op en droeg alles voor u en mij. En hij vraagt voor ons om ook te wandelen in het geloof. Dus niemand kan u garanderen dat u een rustig leven zult leiden. We mogen er wel om bidden trouwens. En we hopen ook dat de overheid ons met rust laat. dat is niet beloofd. Het kan ons alles gaan kosten. Trouw zijn. En dat lezen we ook in de Bijbel. Ik wil graag nog met u gaan naar 1 Thessalonicenzen 1. En dan maak ik u nog een verbinding. In 1 Timotheus 1, vers 8. Sorry, 1 Thessalonicenzen, excuses. 1 Thessalonicenzen. Ik hou vast, dat bedoel ik, dat in de gelijkenis de reden was dat ze dachten dat het koninkrijk zou komen. He? Daarom zei de Heer, daarom gaf hij hun die gelijkenis. Maar in de tussentijd van zijn komst, het is net alsof hij zegt, dat koninkrijk komt nog niet. Maar ik vertel je wat er wel komt. En dat is een tijd van mijn afwezigheid. En ondertussen geef ik je mijn woord, mijn pand, het pond, en daar moet je trouw in zijn. Dat moet je vasthouden. Want ik reken af als ik terugkom. En als hij dan het koninkrijk in ontvangst genomen heeft, staat er, in de ponden, gelijkenis in Lucas, dan komt dat koninkrijk en dan deelt hij dus dat koninkrijk uit. Mede erfgenamen. Heel praktisch, toch? Het is gewoon waar het over gaat. Wij leven nu in de tijd van afwezigheid van de Heer. Straks openbaart hij zijn koninkrijk. En zullen wij zijn koningen met hem. Want indien wij delen in zijn lijden, zegt dezelfde brief. Dat is Romeinen 8. Indien wij delen in zijn lijden, is het ook te delen in zijn heersen. Het kost alles. Je moet je leven opgeven voor je Heer. Maar hier lezen wij in 1 Thessalonicenzen 1 vers 8. Over een gemeente die Paulus aanschrijft. Die tot geloof is gekomen en die hij prijst. Hij ziet ze als een soort voorbeeld. En dan wil ik graag met u nagaan wat dat voorbeeld dan was. Dan lees ik vanaf vers 8 in 1 Thessalonicenzen 1 vers 8. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken. Dus ze breiden ook het woord uit, evangelisatie, prediking. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar alle wegen is uw geloof dat ze richt op God bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn. Vergelijk dat eens met de Corinthiërs. Wat een verschil, hè? Hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben het evangelie verkondigd, ze hebben zich bekeerd. Om de levende en waarachtige God te dienen, die ponden te bewaren. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, en daar staat hij direct achter, die ons verlost van de komende toorn. Dat is profetie. Maar dat geeft dus aan wat hij doet, God, in Christus. En leg dat nou eens naast die gelijkenis van die ponden, dan hoop ik dat u de overeenkomst ziet. Want ik begin nog een keer over dat bekeren. Hè? En dan het laatste gedeelte van vers 11. Om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende toorn. In die gelijkenis van die ponden was sprake van bewoners, burgers, die wilden niet dat hij koning zou worden over hen. En hij had recht om koning te zijn. En toch accepteerden ze hem niet. En die verdelgt hij. Dus wat zou de Heer doen als hij komt? Over degene die niet willen dat hij koning wordt. Dat noemen we de dag des toorns. En dat staat hier. Dus waarom zou de gemeente delen aan de toorn? Dat begrijp ik niet. Die toorn is niet meer op ons. Die heeft hij gedragen. Dus die toorn die de wereld nog te wachten staat, is op grond van hun ongeloof en hun afwijzing van de Zoon, die recht heeft op deze schepping en deze aarde. Hij is de rechtmatige koning, de Heer Jezus Christus. En als je hem tegenkomt, lees hem in Psalm 2, zullen we dat eens doen? Psalm 2, dan kom je gewoon, dat is gewoon profetie. De dingen vallen gewoon samen. Het is hetzelfde woord van God. Want daar staat in Psalm 2, ik lees die hele psalm, en dan, dat is gewoon het profetisch woord. En dan zie je, nu heb ik het dus over die burgers, hè, die niet willen dat hij koning werd. We hebben het net gehad over die trouwen in Thessalonicenzen, die dus hem verwachten en die met hem zullen heersen, die dat pand bewaard hebben. Maar er stond ook over die burgers in de talentenvergelijkenis. En die burgers willen niet dat hij koning wordt. En dat wordt hier zo beschreven. En kijk eens hoe God er tegenaan kijkt. Waarom woelende volken en zinnende natieën op ijdelheid? Tussen de haakjes. Deze tekst wordt ook van toepassing gebracht door Paulus. Nee, door Petrus in Handelingen. Op Pilatus en op Herodes. Komt deze tekst ook naar voren? U moet daar ook aan denken. Dat was ook een tegenspraak van de Heer, hè? Want zij waren de vertegenwoordigers van zowel het Joodse Rijk als of het Joodse volk en het Romeinse Rijk, hè? Pilatus en Herodes. Dus die waren ook al zo bezig, woeden. Maar dat gaat verder. De koning en de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen tezamen tegen de Heer en zijn gezalfde. Zij willen niet dat hij koning over hen is. Ze spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Dit is als het ware een opmars tot de dag des toorns. En dan lezen we verder. Laat ons hun banden verscheuren, zeggen ze van de Messias, en hun touwen van ons werpen. En dan de reactie van de Heer, die in de hemel zetelt, lacht. Dit is de reactie van de Vader. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. Komt het woord toorn weer. Dan spreekt hij dus. Hij zwijgt nu, zou je kunnen zeggen. En straks spreekt hij. Dan spreekt hij recht. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Zie je het voor je? Hij is boos, want ze willen niet dat hij koning over hen is. En dan zegt hij, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Wat zegt de Bijbel over Sion en die heilige berg? Dan denk ik even aan de Hebreeënbrief. Waar de Hebreeënbriefschrijver, wie dit dan ook is, zegt, wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de hemelse legerschaar. Dit is onze plek, dit is waar wij de Heer ontmoeten zullen en dit is waar wij eigenlijk thuis horen. Dat lezen we hier. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En als we Paulus nog even horen over de gemeente, dan zegt hij, hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En hier wordt gesproken over een koning die gesteld is over Sion en heilige berg. Waar is dan onze heimat? Waar is dan ons thuis? Is dat hier? Wij hebben het verlaten. Wij zijn pelgrims. Ons hart is boven. En daar zingt Johannes hier zo vaak van. Mooi, hè? Nou, ga ik verder. Dan zegt hij dus van dit. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Mag je zeggen van het programma of van zijn planning tegenwoordig. Dit is wat God doet. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon zijt gij, heden heb ik u verwekt. En in de Handelingen wordt hier gesproken over dezelfde tekst. En wordt gezegd dat dat over de opstanding gaat. Verwekt of opgewekt. Maar goed, u snapt het, hè? Opgewekt uit de dood, de Heer Jezus, en werd gesteld tot koning boven alles. Hij ontving een naam boven alles. Eerst werd hij diep vernederd en daarna uitermate verhoogd. Dat lezen we hier. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, heden heb ik u verwekt, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat is geen schepping, maar dat is vernietiging. Dat is toorn, gramschap. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen. Gij richters de aarde, dien de Heere met vrezen, verheug u met beving en dan kus de zoon. Omhels hem. He? Erken hem, heb hem lief, opdat hij niet toorne. Weer het woord toorn. En gij onderweg niet te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. Het evangelie ligt hier in Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. En kijk eens naar die tekst, in vers 8. Vraag mij, en ik zal geven de volken tot uw erfdeel. Vraag mij. Dan denk ik, als de Heer dat nou morgen zou vragen, en God zou, hè, hij zou het krijgen, dan zou dus morgen dat ingaan. Je ziet dus dat er een tijd is van na zijn opstanding tot op het moment dat hij vraagt naar dat koningschap, volgt u mij, zit er dus een tijd in van genade. Het is nu nog de mogelijkheid om te ontkomen aan die toorn. Ziet u? Hier wordt het plan, ik zal gewagen van het besluit des Heren, zegt Psalm 2, vers 7. Hier wordt aan de wereld, die kan iedereen kan die Bijbel lezen. Hier wordt gezegd, er komt een dag dat God toorn laat zien, spreken gaat. En ondertussen wordt gezegd, kus de zoon. Opdat je niet onderweg vergaat. Wat wil God? Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot de kentenis der waarheid komen. En waar zegt de Bijbel dat? Precies waar Petrus zegt, in de laatste dagen zullen spotters komen, die zeggen, ah, alles blijft zoals het sinds de dag van de Heer Jezus is geweest. Zie je nog? Zo van, het komt toch niet meer. Laten we feest vieren. En dan zegt Petrus daar, dat is spotten, want God wil niet dat iemand verloren gaat en tot erkentenis de waarheid komt. En hier wordt dus gesproken over het moment dat hij opgewekt werd uit de dood en het moment dat hij dat eist van zijn koningschap. En ik vul het in, maar daar mag u zelf ook naar kijken, dat de Heer Jezus tot op nu moment zegt, ik geef nog genade. Maar die genade is straks voorbij als hij gaat spreken in zijn toorn. Het zijn allemaal Bijbelse begrippen. Je komt ze steeds tegen. Nou, nu gaan we weer terug naar de Thessalonicenzenbrief. Dan ga ik weer naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. En uit de hemelen, we waren net bij de berg Sion, te verwachten zijn zoon, die hij uit de doden heeft opgewekt, daar lazen we dat hij hem had verwekt, Jezus die ons verlost van de komende toorn. En ondertussen doet hij in u en in mij een goed werk, waarmee wij uiteindelijk zelf niet beter worden, maar hem verheerlijken. Dus wat is het doel van de mens? Nou, dat hij tot wedergeboorte komt, want anders gaat hij... Ja, bijvoorbeeld. Hij verdwijnt. Maar door het leven van Christus kom je tot nieuwheid des levens. En mag je datgene wat hij aan ons toevertrouwd heeft, dat woord Gods, dat pond, uitwerken om de werken te doen die hij ervoor bereid heeft en daaruit leven. Dus andere woorden, we zijn geboren door de geest, zegt de Heer Jezus. Eerst door water, toen we geboren werden uit onze aardse moeder en toen uit geest. En toen we geboren werden uit de geest, zegt dezelfde Paulus, wandel dan ook door de geest. Is dat vanuit mezelf? Nee. Is dat vanuit God? Ja. Want hij doet het willen en het werken. En hoe krijgt dat vorm? Door af te leggen uw eigen wil en aan te doen de wil van God. En dat doe je door het lezen, door het vertrouwen en het je laten meenemen. Het laten, daar sluit ik dan mee af. Want anders ga ik te veel zelf woorden spreken. Maar dat is voor u wel mooi. Dan ga ik Romeinen 12. En daar sluit ik af mee. Want we hebben ook nog een avondmaal. En dit is eigenlijk dan misschien een mooie praktische invulling van wat de broeder zei. Als je nou dood bent, dan kun je dus niks. En wat we geconcludeerd hebben. Je krijgt een pand, dat moet je bewaren. Dat is het woord van God. Dat wordt ook een pond genoemd. Ik noem het allemaal hetzelfde. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 12, wanneer hij dus die hele theoretische uiteenzetting heeft gedaan hoe het is met de mens. En dan zegt hij hier in hoofdstuk 12 vers 1, ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Met andere woorden, dat mag God van u verwachten. En dit is de praktijk van uw nieuwe leven. Dit is uw nieuwe positie, uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen, of beproeven, of onderscheiden, dus gaandeweg, wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Dat betekent dat het een ontwikkeling is. Het is een groei. Het is niet op het moment dat je wedergeboren wordt dat je precies alles klip en klaar weet wat de Heer van je verwacht. Begrijpt u? Maar je mag met vallen en opstaan hem volgen. Begrijpt u? Het wordt u niet direct allemaal duidelijk, maar u gaat vanzelf, als u dit in de praktijk past, toepast, u geeft uw wil aan God, u stelt uzelf ter beschikking, gaat God zelf dat werk in u doen. En dan sluit ik af met die mooie woorden uit Hebreeën, dat hij onze hoge priester is, die onze voeten was en ons bekwaam maakt, geschikt maakt om hem te dienen. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken als u van hem houdt. En als u zijn woord bewaart, dan doet hij een werk in u. Is dat niet geweldig? Het is zijn werk en wij zijn ontvankelijk. Jacobus zegt dat wij met zachtmoedigheid, kijk, als u hier vanmorgen zat met voortdurend mijn woorden weg te boksen, tegen te spreken, dan komt het niet. Maar als het woord wat we lazen samen, niet mijn woord, maar het woord in uw zachte gemoed komt, dan doet het daar een werk. Dat doet God. Begrijpt u? Het is het kracht Gods. Het is zijn werk. Wij moeten ontvankelijk zijn. Gehoorig zijn. Geopende oren. Niet hardhorend. Niet met een stijve nek. Niet tegensprekend, zoals de Joden deden. Tegensprekend. Of spottend, maar ontvankelijk. En dan mag u ervan uitgaan dat hij een werk doet. Dat heeft hij beloofd. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, we hebben vanmorgen een groot aantal teksten gelezen en geprobeerd om te begrijpen wat u bedoelt met trouw zijn. En rekening mee houden dat u terugkomt. En ook trouw zijn in het bewaren van dat woord, zodat u door uw woord en geest in onze werk kunt doen. Dat wij gaandeweg ook ontdekken wat de wil van u is. Omdat u die werken ook al voorbereid hebt, opdat we daarin zouden wandelen. En Heer, wij kennen u als een barmhartige, hoge priester, die net als wij ook mens is geweest en begrijpt wat we ondergaan in ook ons leven, in ons lijden. En we kunnen ervan uitgaan dat niemand van ons zo heeft geleden als u. Zo diep is vernederd, is vertrapt en in dat lijden bent u aan ons gelijk geworden en wordt u genoemd een getrouw en barmhartig hoge priester. Wilt u ons helpen in die levensweg, in dat pad des levens, jong en oud, zoals we zijn, om te beproeven wat uw wil is in ons leven, zodat we die mooie woorden horen, Heer, waar we zo naar uitzien als u komt, dat we getrouw zijn geweest. En dat we het pand, wat ons is toevertrouwd, bewaard hebben tot die dag. Heer, we danken u voor het praktische, voor de concrete toepassing van uw woord in ons leven, wat onze levens zin geeft tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Geprezen zij uw naam. Amen.